Er zijn nog enkele mededelingen, gemeente. In de eerste plaats dat aanstaande zondag in de morgendienst de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. En in de middagdienst de nabetrachting. En dat daarom vandaag in de morgendienst en vooral in de avonddienst de voorbereiding voor die bediening centraal mag staan. De tweede mededeling is dat we u herinneren aan de extra collecte die vandaag wordt gehouden en bestemd is voor het christelijk onderwijs. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 106, de versen 2 en 3. Psalm 106, vers 2 en vers 3. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen dat ge in uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. En het derde, geef dat mijn oog het goede aanschouw. 2 en 3. Van Psalm 106. Wij luisteren nu eerst naar de lezing van de Wet des Heren. Daarna zingen we uit Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Waarop de schriftlezing volgt, die deze morgen te vinden is in het derde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu Johannes 3, de versen 1 tot en met 16, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God: al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij het bekende vijfde vers uit dit derde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Waar het woord van God en de tekst voor deze morgen luidt, Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Voordat we dit gedeelte van de schriften samen overdenken, worden we geroepen om aan twee kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En wij lezen daartoe het formulier voor de kinderdoop, zoals u dat vinden kunt achter in uw psalmboek. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Broeder de Bakker, zuster de Bakker, zuster Vink, broeder Vink. Geliefde ouders, ik zou vanmorgen ter gelegenheid van de doop van uw eerste en van uw tweede kindje iets willen zeggen over de doop onder drieërlei gezichtspunt: verantwoordelijkheid, afhankelijkheid en ook verootmoediging. Verantwoordelijkheid, het is een grote verantwoordelijkheid om kinderen ten doop te houden. Als we een moment op ons laten inwerken wat daar zo gevraagd wordt, hoe we aangesproken worden, dan drukt dat als ouders op ons hart: wat vraagt de Heere veel. De Heere vraagt namelijk niet meer en niet minder dan dat wij onze kinderen zouden opvoeden in de vreze des Heeren, naar het getuigenis van zijn woord. Ouders, als die verantwoordelijkheid op ons gaat drukken, en misschien als onze kinderen groter worden steeds meer gaat drukken, dat is zo de gewone gang van zaken, dan kom je aan de weet dat je met die verantwoordelijkheid in eigen kracht nergens heen kunt. Want wie zal kinderen van ons, kinderen van u, kinderen van mij opvoeden in de vreze des Heren? Dat kunnen wij mensen niet. En daarom is er bij de doop altijd, en dat zou ik dan in de tweede plaats willen noemen, iets van verootmoediging. Niet slechts omdat wij en onze kinderen zondaren zijn, al is dat het eerste en het voornaamste. Maar ook omdat wij als ouders niet bij machten zijn in eigen kracht onze kinderen de rechte weg te wijzen. Wat er ook vandaag beweerd wordt door allerlei mensen die adviezen geven en raad geven met betrekking tot de opvoeding. Wij en onze kinderen zijn, juist omdat wij zondaren zijn, niet bij machten en niet bereidwillig om te wandelen in de wegen van de Heere. En wij zijn ook niet in staat om onze kinderen dat te leren. En daarom is geloofsopvoeding, dat woord, al kun je het wel goed uitleggen, eigenlijk een innerlijke tegenstrijdigheid. Want geloof laat zich door opvoeding niet aanbrengen en niet meegeven. Zo mag het in elk geval niet uitgelegd worden. En daarom worden wij vanmorgen en u als ouders heel in het bijzonder herinnert aan uw afhankelijkheid. Afhankelijkheid van de Heer. Hij alleen kan u persoonlijk de genade geven die u nodig heeft. Hij alleen kan uw kindje de genade geven dat zij of hij nodig heeft. Hij alleen kan u ook de wijsheid, de liefde, het geduld en vooral ook die genade geven die u nodig hebt om uw kinderen op te voeden. Ouders, en daarom hoop ik dat u veel op gebogen knieën met de opvoeding van uw kinderen aan de troon van de genade mag verkeren. Want dan zegt de doop niet alleen dat wij dat alleen in afhankelijkheid van de Here kunnen doen. Maar dan laat juist ook straks dat ontroerende moment, wanneer de naam van uw kind verbonden wordt aan de naam van de drie enige verbondsgod, zien dat de God die het alleen kan, dat hij het ook wil doen. Want als er iets is in de heilige doop wat ons ontroeren mag en ontroeren moet, is het dit. Dat de drie enige God zich zo laag neerbuigt over ons en over onze kinderen, dat hij nu bereid is en dat verklaart en bezegelt bij de doop de God van zondige mensen te zijn en van hun kinderen. Ouders, dan mag u in afhankelijkheid en ootmoed altijd op het verbond van God, op de doop van uw kind pleiten. Heere, wil doen wat bij de doop bezegeld en bekrachtigd is. Wil u me de genade geven en de wijsheid om mijn kinderen voor te houden en voor te leven de dingen die tot hun vrede dienen. En wil u in onze kinderen werken. Kon het zijn als ze nog jong zijn. Ouders, van harte de zegen van de Heere toegewenst. De kracht en de genade van Hem. En wie het van Hem verwacht, mag ook weten, zegt de psalmdichter. Hij zal het maken. Dat zij zo. We willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 105, het vijfde vers, ter inleiding op de bediening van de heilige doop. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Daarna vindt de bediening van de doop plaats. En aansluitend aan de doopsbediening zingen we staande de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers. Dat 's Heren zegen op u daal. Dus Psalm 105, vers 5. Daarna de bediening van de doop. En dat sluiten we af met het staande zingen van Psalm 134, het derde vers. Dingeman Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Amy, Hester, Alice, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we tegelijkertijd de zegen van de Heere over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil u dat zelf doen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Deze kleine kinderen, ze zijn zich niet bewust van het geweldige wat in dit ogenblik mocht gebeuren. Dat uw drieënige God, uw heilige naam, verbond aan de namen van deze kinderen, zondige kinderen zoals wij allen. En dat u daarin betuigt en verzegelt dat u de God van zondaren en van hun kinderen kunt zijn en wilt zijn en dat alleen om Christus wil. Heere, wil dat wat de doop beduidt en betekent door genade uitwerken in het leven van deze kinderen. We dragen deze jonge ouders aan u op die voor de eerste en voor de tweede maal hun ja-woord mochten geven, hun belofte mochten afleggen voor de doop van een kindje. Heere, wil u hen leiden, wil u hen gedenken, wil u hen sterken. Ja, wil u allen die als vader of als moeder herinnerd zijn aan het moment dat zij beloften aflegden hier in uw huis. De genade schenken bij het opvoeden van hun kinderen. En wil u geven, Heere, dat de kinderen in de kerk en de ouderen in de kerk, van wie verreweg de meeste in hun kinderjaren het teken en het zegel van de doop ontvingen, zich af mogen vragen, wat betekent die doop nu voor mij? En daarmee voor het eerst of opnieuw werkzaam mogen worden in het gebed. Denk aan ons deze morgen, als we ook in het licht van wat het oude doopsformulier ons voorhield, vanuit de schriften verder willen denken over de betekenis van de wedergeboorte, van het van nieuws geboren worden. Heren, dat zijn diepe geheimen waarover we in de diensten rondom de catechismus en de Dordtse leerregels al meer hebben nagedacht. En waar we nu vanuit de schriften oude en nieuwe dingen hopen op te diepen. Wil u ons daarbij leiden? Geef dat het woord helder en duidelijk, bovenal dat het schriftuurlijk en geestelijk mag zijn. En wil u geven dat bij het luisteren alles wat een hindernis kan vormen mag worden weggenomen. Leer bovenal, Heere, door de krachtige bediening van uw Heilige Geest, dat wij die wedergeboorte, die wederbarende genade van harte nodig mogen krijgen. En dat het op onze ziel gegrift mag staan, tenzij een mens, tenzij ik, wederom geboren wordt. Ik kan het koninkrijk van God niet ingaan. Zegen ons ook, zoals we hier samen zijn, en ook meeluisteren voor de kerktelefoon. U kent alle omstandigheden. U weet dat er zeker in deze weken vele zieken zijn in het midden van onze gemeente. We dragen ze allen aan u op. En bidden heel in het bijzonder voor degenen die in het ziekenhuis liggen of die ernstig ziek zijn. Heere, wil u hen nabij zijn en gedenken. We willen in deze ogenblikken denken aan zuster Jongejan. Ze ligt in het ziekenhuis en deze week is haar toestand heel kritiek geweest. Zozeer dat de familie werd opgeroepen. En er zijn nog vele zorgen. Heere, wil u bij alle zwakheid, bij moeilijk kunnen spreken en moeilijk bereikbaar zijn, haar bijzonder gedenken en geven dat uw genade, die gij ook in deze omstandigheden kunt verheerlijken, haar deel mag zijn. Denk aan haar man, die veel mee moet maken deze weken en dagen. En ook aan de kinderen en kleinkinderen, wil u hen nabij zijn en sterken. We dragen ook zuster Van Eck aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt en vele pijnen heeft. Heren, u weet de zorgen die zij zelf heeft en die wij over haar hebben. Wil u haar gedenken? Wil u geven dat er nog middelen gevonden mogen worden tot verlichting? Maar bovenal wees u haar nabij in uw goddelijke gunst en in uw goddelijke genade. En wil u haar en al degenen die rondom haar staan in deze omstandigheden bijzonder gedenk. Onze oude zuster van Wezenlooi werd ook deze week opgenomen in het ziekenhuis en ook haar willen we aan u opdragen. Heren, wil u op haar hoge leeftijd aan haar gedenken en geven dat ze in het ziekenhuis wat op mag knappen. En wil u haar nabij zijn, ook met uw genadige ontfermingen. Denk aan haar en aan de gehele familie. Denk ook aan broeder Den Boer, die deze week toch weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wil u hem gedenken, nu er zoveel zorgen rondom hem zijn, en hij voor observatie en verandering van medicijnen voor zijn hart in het ziekenhuis ligt. Heren, wil u hem gedenken? U kent zijn zorgen en de vragen van zijn hart zo volmaakt. Wil u hem, zijn vrouw en allen die zich met hun verbonden weten nabij zijn? En wil u bovenal, bij alle kracht en sterkte die we van u afsmeken, ook uw genade aan hem niet onthouden. We willen uw naam dankzeggen dat zuster Van der Kooi door de operatie die ze deze week onderging heen mocht komen. Wil u geven, Heren, dat zij alles van u verwachten mag, ook voor het herstel. En wil u geven dat het herstel ook spoedig en voorspoedig mag zijn. wees u haar nabij in uw goddelijke gunst en genade. Dat toch wel heel in het bijzonder. We denken deze ogenblikken ook aan degenen die thuis verpleegd worden en heel ernstig ziek zijn. Broeder van de Steenhoven, broeder Wiegel en zuster Verbiestpos. Sprong, heren, u weet alle omstandigheden, het lijden en de zorgen, ook de momenten dat het toch weer mee mag vallen en de zegeningen die u geeft. Ach, wil u aan hen allen gedenken in hun omstandigheden en wil u geven dat uw woord hen tot troost en tot kracht mag zijn, ook in deze diepe en moeilijke wegen. Denk aan hen, denk aan ons allen. We smeken u, geef deze morgen, wanneer uw woord uitgedragen mag worden, uw genade en uw kracht. Help ons, heren, en bedouw en bedien ons met uw genade. We smeken dat niet omdat wij het verdienen, want als we zien op onszelf ook wie we geweest zijn deze achterliggende week, ach, wie kan bestaan. Maar wil u onze zonde verzoenen en vergeven, in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 51, vers 5 en vers 9. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. 118, het tiende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat is eigenlijk in het geestelijke leven het beslissende? Anders gezegd, wat beslist in het geestelijke leven of wij dood of levend zijn? Is dat de doop? Nee, dat is de doop niet. Ook al willen we met grote nadruk zeggen dat de doop ontzaggelijk belangrijk is. Een inzetting van God. Waarin God ons en onze kinderen apart zet. De doop ook een inzetting die God gebruiken en die God zegenen wil. Maar het enkele feit dat we gedoopt zijn, is niet beslissend in de vraag of we geestelijk leven kennen. Wat anders is het gaan aan het heiligavondmaal dan misschien de beslissende factor. Maar zeker, we hopen het in het bijzonder vanavond te zien. Het heiligavondmaal is een bijzondere inzetting van God die Hij gegeven heeft tot versterking en bevestiging in het ware geloof. Maar het feit dat wij avondmaalganger zijn, is op zichzelf niet beslissend of we leven kennen. Als het goed is, is het wel zo. Maar het is niet automatisch zo. En daarom ook het avondmaal is niet de wezenlijke beslissende factor in die vraag, kennen we geestelijk leven? Het beslissende, waardoor we alleen leven kunnen ontvangen, wordt in de Bijbel met verschillende woorden aangeduid. Maar het komt altijd weer neer op dat wat we lezen in onze tekst. Beslissend of we leven kennen of niet, is of we wedergeboren zijn. Of, zoals onze tekst het zegt, of wij geboren zijn uit water en geest. Wat is dat? Wedergeboorte. Geboren worden uit water en geest. We hopen er vanmorgen kort bij stil te staan. Het thema voor de prediking is de wedergeboorte. En we letten op drie dingen. Allereerst op de noodzaak van de wedergeboorte. Want het staat er in grote ernst en met een diepe klem. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet. In de tweede plaats het wezen van de wedergeboorte. Dan gaat het over de woorden geboren worden uit water en geest. En in de derde plaats de gevolgen van de wedergeboorte. Hij gaat het koninkrijk van God in. Dus de wedergeboorte. De noodzaak van de wedergeboorte, het wezen van de wedergeboorte en de gevolgen van de wedergeboorte. We hebben gelezen, gemeente, dat de Heere Jezus op een zekere avond, het was al laat, het was eigenlijk al nacht, bezoek kreeg. Dat was hoog bezoek, want degene die bij hem kwam was niemand minder dan Nicodemus. En er staat van hem aan het begin van het hoofdstuk dat hij een van de fariseeën was. Nou, de fariseeën, dat waren een strikte groep uit de schriftgeleerden, die op dat ogenblik de heersende groep van schriftgeleerden vormden, de macht in handen hadden, zouden wij zeggen. En bovendien was hij een overste der Joden, een leider, lid van het Sanhedrin. Lid van het hoogste Joodse rechtscollege, dat bestond uit 70 of 72 leden. Hij behoorde dus tot de hoogste laag van het Joodse volk. En vooral ook tot de geestelijk gesproken hoogste laag van het Joodse volk. Want de fariseeën werden door het gewone volk met achting bekeken. Dat waren heilige mensen die volgens de wet van Mozes stipt leefden en ook nog een heleboel andere geboden hielden die zij uit die wet van Mozes meenden te moeten afleiden. En die fariseeën keken ook laag neer op het gewone volk, het volk van het land, of zoals de Bijbel ze noemt, de scharen die de wet niet kent. Zij waren daar ver boven verheven. En u weet dat die fariseeën en oversten der Joden een groep vormden die aanvankelijk misschien wat nieuwsgierig was naar de woorden en de daden van de Heere Jezus, maar al heel snel scherp vijandig stond tegen de prediking en het werk van de rabbi uit Nazareth. En daarom is het des te opmerkelijker dat een uit deze groep van mensen die alles met argwaan bekeek tot de Heere Jezus kwam. En we zouden zo denken dat de Heere Jezus wel gevleid zal zijn als hij nu hij aan het begin van zijn ambtelijke loopbaan in Jeruzalem is, daar 's nachts bezoek krijgt van deze hooggeplaatste geestelijke leider. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. De Heere Jezus is niet bijzonder gevleid. Hij is zelfs niet bijzonder vriendelijk. Waarom niet? Wel, de sleutel om dat te verklaren ligt in dat eerste begin van het hoofdstuk. Nicodemus wordt ons voorgesteld niet slechts als een farizeer en als een overste der Joden, maar er staat nog wat voor. En ziet, er was een mens uit de farizeeën. Dat staat er niet voor niets. Want dan moeten we even terug naar de laatste verzen van het vorige hoofdstuk om dat woord en er was een mens uit de farizeeën in zijn rechte verbanden en in zijn goede achtergrond te lezen. In het vorige hoofdstuk staat dat de Heere Jezus in Jeruzalem gekomen was en daar voor het eerst de tempel gereinigd had en allerlei wonderen en tekenen deed en dat de mensen ontzet waren, verwonderd waren over al die tekenen en wonderen die deze rabbi uit Nazareth deed. Maar dan staat er dat wonderlijke woord en Jezus betrouwde zichzelf niet aan hun toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij wist wat in de mens was. De Heere Jezus zag dus dat bij die scharen er wel een geweldig stuk enthousiasme was, maar dat het bij de grote meerderheid niet erg diep ging. Want de Heere Jezus wist wat in de mens, wat in al die mensen was. En dan volgt het volgende hoofdstuk en ziet, er was een mens. Voelt u? De schrijver van het evangelie, de apostel Johannes, geleid door de Heilige Geest, wil ons eraan herinneren dat de Heere Jezus, die alle dingen weet van wat in het hart van ons mensen leeft en is, ook weet wat er in het hart van Nicodemus is en met welke bedoeling hij komt 's nachts tot de Heere Jezus. Een mens, wiens hart open ligt voor de Heere, wiens hart open ligt voor de Heere Jezus Christus. Al komt hij in zijn gewaad als farizeese schriftgeleerde, al draagt hij misschien wel eretekenen die samenhangen met zijn hoge rang overste der Joden, toch een mens wiens leven geopend is voor de Heere. En als hij dan begint met woorden om de rabbi uit Nazareth te vleien en zegt, rabbi, wij weten, en dan lijkt hij te spreken namens die hele groep van fariseeën, wij weten, wij fariseese schriftgeleerden weten, dat u toch wel iemand moet zijn die van God gezonden zijt, want die tekenen kan niemand doen tenzij God met hem is. Dan geeft hij de Heere Jezus, wij zouden zeggen, een compliment. We zijn er allemaal van overtuigd dat u toch iemand moet zijn met een bijzondere gave. Met een bijzondere zegen en bediening die God u gegeven heeft, want anders kunt u die tekenen niet doen. Maar de Heere Jezus verstaat die woorden. Hij weet wat in de mens is. En daarom gaat hij op dat compliment wat Nicodemus hier aan hem geeft helemaal niet in. Hij zegt niet, dank u wel voor deze schone woorden, maar nu wil ik nog eens verder met u praten over een aantal dingen. Nee, de Heere Jezus gaat op die complimenteuze uitdrukkingen niet in. Hij valt meteen, als ik het zo zeggen mag, met de deur in huis. En hij zegt tegen Nicodemus, amen, Amen, voorwaar, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Letterlijk staat er, tenzij iemand van boven geboren wordt. En dat van boven geboren wordt, dat kun je ook vertalen zoals onze statenvertalers het terecht vertaald hebben met wederom geboren. Maar eerst klinkt het woord toch vooral als van boven geboren. Nicodemus is verwonderd natuurlijk dat de Heer Jezus helemaal niet ingaat op zijn woorden. En dan als echte schriftgeleerde maakt hij een opmerking waardoor hij aan wil geven dat wat de Heer Jezus zegt toch eigenlijk niet kan. Hij probeert de Heer Jezus in zijn woorden te vangen en aan te geven dat dat toch iets is wat eigenlijk absurd is. Wederom of van boven geboren. Hoe kan een mens geboren worden terwijl hij nu oud is? Uit die uitdrukking leiden de meeste schriftverklaarders af dat Nicodemus zelf al een tamelijk hoge leeftijd bereikt heeft. Hoe kan een mens, hoe kan ik geboren worden terwijl ik nu al zo oud ben? Kan hij ook opnieuw in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Nee, dat betekent natuurlijk niet dat Nicodemus nog nooit van het woord wedergeboorte gehoord had. Als Farizeese schriftgeleerde kende hij die uitdrukking wel. Maar hij probeert aan te geven dat wat de Heere Jezus nu zomaar zegt, dat daar toch allerlei diepe vragen bij te stellen zijn. En hij wil als rechtgeaarde schriftgeleerde, zo krijgen we de indruk, eigenlijk een lange en brede theologische discussie aangaan met de Heere Jezus, hoe dat eigenlijk toch allemaal wel niet zit met de wedergeboorte. Want weet u, wij zijn van die listige mensen, of we nu theoloog zijn of niet. We willen wel graag over de waarheid praten. Ook in onze eigen kringen gebeurt dat nog wel. Maar we willen niet zo graag door de waarheid vermaand worden. En aan de waarheid ontdekt worden. Over de waarheid en over de Bijbel en over de leer kun je eindeloos praten. En theologische discussies zijn er eindeloos geweest en ze zijn er nog. Maar gemeente, de Heere Jezus wil hier ons ook onderwijzen dat de mens bij discussies niet zal leven. En bij een praten over de waarheid, Nicodemus, kun je niet bestaan voor God. En daarom zegt de Heere Jezus het weer, bijna onbeleefd. In vrijwel dezelfde woorden, voorwaar, amen. Amen, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Nou, die woorden in onze tekst zijn bijna hetzelfde als de woorden die hij zo even sprak. Ze moeten ook in nauw verband met elkaar gelezen worden. Wat zegt de Heere Jezus hier in dat plechtige voorwaar, voorwaar? Het is bijna een eed die hij zweert. In elk geval, die woorden amen, amen zijn de aanduiding van hoogst ernstige en hoogst plechtige inhoud. De Heere Jezus zegt, Nicodemus, je maakt me wel een compliment. Je wil wel een theologische discussie beginnen over het hoe van de wedergeboorte. Maar ik zeg je in de naam van de Heer, want dat betekent dat voorwaar. In de naam van de Heer, als je niet wederom geboren wordt, als je niet van boven geboren wordt, als je niet geboren wordt uit water en geest, dan sta je buiten het koninkrijk. Dan kun je het niet eens zien. Laat staan dat je dat koninkrijk binnen kunt gaan. Gemeente, dat zijn voor deze vrome Farizeeër, die het op zijn manier ook nog wel serieus meende, ontzettende dingen. Hij was erbij opgegroeid dat Israël een bevoorrecht volk was. Dat ze allemaal kinderen van Abraham waren. En als ze nu maar leefden volgens de wetten van Mozes, dan zouden ze de hemel binnengaan. En vooral die strikte groep van de farizeeërs, die anders dan het gewone volk zo leefde volgens de wetten van Mozes en volgens de voorvaderlijke tradities. Ja, als er iemand het koninkrijk binnengegaan was en straks eeuwig de hemelen zou beërven, dan waren het volgens Joodse opvattingen toch wel die toonbeelden en voorbeelden van heiligheid en van rechtzinnigheid, de farizeeërs. En u krijgt deze farizeeër hier te horen: man, mens, niet Abrahams kind, maar Adams kind. Je staat er buiten. Als je de wedergeboorte niet kent, met al je wetsbetrachting en met al je gefilosofeer over de wet en over de vragen van het woord van de Heere, je staat er buiten. Gemeente, dat zijn dingen die ons vertrouwd in de oren klinken. Maar ik hoop ook dat ze u vertrouwd in het hart klinken. Want er is een gevaar van morgen dat we zo deze dingen beamen, omdat we ze vanuit het woord gehoord hebben van onze kindse jaren af. En omdat we die vertrouwde woorden gehoord hebben aan het begin van het klassieke doopformulier: wij met onze kinderen in zonden en ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns, tenzij we van nieuws geboren worden. Daar staat hetzelfde als wat hier in het gesprek met Nicodemus door de Heere gezegd wordt. Ik vermoed zelfs dat de opstellers van het oude doopformulier die woorden eigenlijk uit Johannes 3 hebben afgeleid. Nou, dat kan ons zo vertrouwd in de oren klinken en we kunnen er in gedachten bij knikken en een streepje onder zetten. Maar doet het ons nog wat? Verootmoedigt het ons ook? Brengt het ons ook op de knieën, zodat we zeggen: ja, Heere, zo is het? Ik moet eerlijk betuigen, zegt iemand, een jongen of een meisje of een oudere, dat ik precies ben als Nicodemus. Ik sta er nog buiten. Want wat wedergeboorte is en bekering, dat weet ik niet. En een ander zegt, die de Heere ootmoedig mag vrezen: ook al is er misschien vaak twijfel en zijn de vragen vele, ja, zo is het. Als ik door de Heere niet getrokken was, als ik door de liefde van God en de genade van de Heere Jezus Christus niet veranderd was, wederom geboren was, dan stond ik buiten. Gemeente, laat dat een zaak zijn die ook onder ons blijft leven. Of gaat leven. Want buiten de wedergeboorte om kunnen we veel dingen doen. Kunnen we rechtzinnig zijn. Kunnen we heel stipt volgens bepaalde patronen leven. Maar we kunnen het koninkrijk niet beërven. Absoluut noodzakelijk is het dat wij van boven geboren worden. Geboren worden door water en geest. Ja, zegt iemand, als u dat zo zegt, dat we geboren moeten worden uit God en vernieuwd moeten worden door water en geest, wat betekent dat dan? En daar onmiddellijk mee verbonden is die vraag natuurlijk: Hoe weet je dat je wedergeboren bent? Wel zullen we het vanuit de schriften zo eenvoudig mogelijk proberen na te gaan. De Heer Jezus zegt hier in het derde vers, zo iemand van boven geboren worden. En dat is de achtergrond van de woorden, geboren worden uit water en geest. Van boven geboren worden, dat zegt de Heer Jezus eerst, dat staat dus voorop. Dat is dus iets heel kenmerkends van de wedergeboorte, van boven. Nou, wat is van boven? U weet misschien dat in het Joodse spraakgebruik, en daar bedient de Heer Jezus zich ook van, dat men meestal niet al te veel de naam van de Heere God gebruikt. Soms indirect naar God verwijst. En dat is ook met het woord van boven het geval. Dat is een aanduiding van God. Geboren uit God. God is het die iemand de wedergeboorte schenkt. Die iemand het nieuwe hart, het nieuwe leven schenkt. God is het die in ons leven in moet grijpen. Dat bedoelt de Heere Jezus met dat van boven geboren worden. En dan omschrijft hij het later en nader met uit water en geest. Ik zal u vanmorgen niet gaan vermoeien met alle opvattingen die er over deze niet gemakkelijke tekst zijn. Het zijn er vele. We zullen er alleen maar één noemen. Eén die naar mijn stellige overtuiging niet de juiste is. En dat is deze. Dat uit deze woorden soms wordt opgevat en afgeleid water en geest. Water dat slaat op de doop. En de Romeinse kerk leest het dan zo, dat in het doopwater komt de Heilige Geest mee, zodat mensen die gedoopt worden door het doopwater wederom geboren worden. U weet misschien dat volgens de Romeinse doopleer iemand die gedoopt wordt, zijn erfzonde wordt afgewassen. Hij wordt onder dat doopsel wederom geboren. Nou, afgedacht van allerlei andere bezwaren, dat kan de betekenis van deze woorden niet zijn. Waarom niet? Wel, in de eerste plaats omdat de christelijke doop nog niet bestond. Hoe zou de Heere Jezus met het woord water naar de christelijke doop, het sacrament van de doop, zoals dat tot op de dag van vandaag nog onder ons bediend mag worden, kunnen verwijzen wanneer de doop nog niet was ingesteld? Want u weet, die doop is pas ingesteld aan het einde van het aardse leven van de Heere Jezus Christus, kort voor zijn hemelvaart. Matthäus 28, gaat dan heen, onderwijst alle volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en de naam des Zoons en de naam van de Heilige Geest. En als de Heere Jezus hier dus spreekt over water en geest, dan wijst hij niet op de christelijke doop, want die moet nog ingesteld worden. Waarop dan? Dan laat ik op twee dingen wijzen en dan komen we bij de betekenis van deze woorden. In de eerste plaats zijn deze woorden gericht aan een rabbi die doorkneed was in het Oude Testament. Die leefde bij de schriften en bij de profeten. En de Heere Jezus duidt hier aan in deze woorden, wedergeboren door water en geest, dat de oude beloften in vervulling gaan. Welke oude belofte? Wel, die grote belofte uit bijvoorbeeld Ezechiël 36, waar geprofeteerd wordt over de komst van de Messias. En dat als de Messias komt, de tijd van het heil zal aanbreken. En waarin bestaat die tijd van het heil dan? Wel, zo lezen we in Ezechiël 36 vers 25 en volgende. De Heere zegt, dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal u mijn geest geven in het binnenste van u, dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Hier hebt u de drie dingen bij elkaar. Het water der reiniging. Het nieuwe hart, een ander woord voor wedergeboorte. En de werking van de Heilige Geest. En dat is de achtergrond van de tekst. Christus kondigt aan deze rabbi af dat hij de Messias is. En dat door hem God wat beloofd is in het Oude Testament waar gaat maken. Dat mensen rein zullen worden omdat water op hen gesprengd wordt. En dat zal gebeuren door de werkingen van de Heilige Geest. Ze zullen een nieuw hart ontvangen. Dat zal Christus door de Geest bewerken. En dat wil hij ook in het leven van deze eigengereide en eigengerechtigde fariseer doen. Kijk gemeente, zo zal het ook op Nicodemus af zijn gekomen. We mogen er nog één kleine kanttekening bij maken om dit te onderstrepen. Want juist vanuit deze oudtestamentische profetie over het reine water en de geest en het nieuwe hart, hadden de Joden en de Farizeeën in het bijzonder, ja, in die tijd kort voor de geboorte van de Heere Jezus Christus, ook een soort doop ingevoerd. Dat was natuurlijk niet de christelijke doop, maar dat was een reinigingsbad. Hoe dat in elkaar zat? Wel, volgens de Joodse rabbijnen moest wanneer hij heiden was en tot het Jodendom wilde overgaan, moest hij in het waterbad gedompeld worden. Dat werd wel genoemd het bad der reiniging. Het bad der reiniging of der besprenging. Want hij was onrein. Als je kind van Abraham was, dan was je rein. Dan hoefde je niet gedoopt te worden. Dan hoefde je niet ondergedompeld te worden of besprengd te worden. Maar als je heiden was, dan was je onrein. Voordat je de besnijdenis ontving, teken van je Joods zijn, moest je eerst gedoopt, gereinigd worden. En daarom het woord water had in die oren van die Joodse rabbijnen vooral de klank van reiniging. En als u dat leest tegen de achtergrond van die grote profetie van Ezechiël, dan zegt u, dat is de betekenis, water en geest. Dat betekent dat Nicodemus, ook al was hij een Jood, ook al was hij een zoon van het oude verbondsvolk, dat hij door de Heilige Geest gezuiverd, gereinigd moest worden. En dat niet alleen maar voldoende was als het van buiten een beetje in orde was, maar dat zijn hart gereinigd moest worden, want dat betekent het woord wedergeboorte toch een totale verandering, een totale vernieuwing. Zoals de geboorte het begin is van nieuw leven, zo is wedergeboorte geestelijk gesproken het begin van nieuw leven. Een totale verandering van dood levend. Nou, die totale verandering, die moet plaatsvinden doordat het hart gereinigd wordt door de Heilige Geest. Voelen we nu wat wedergeboorte is, gemeente? Dat is een ander woord voor het nieuwe hart waar we onze kinderen als vaders en moeders al jong om leren bidden. Heere, geef u mij een nieuw hartje. Dat betekent de vernieuwing van het binnenste. Liever gezegd de reiniging van het hart. En daar is het water ook van de doop nu het teken van. Is tot u doorgedrongen toen we het zagen, zojuist. En toen we het misschien staande zongen uit de 134ste psalm. Met de ouders en de kinderen toezongen, dat dat water nu het teken is van de reiniging. Beseffen wij het, ik en mijn kinderen, wij moeten door het woord en door de geest van God gereinigd worden. Want we hebben een hart wat onrein is. En iemand die de Heere vrezen mag, zal zeggen, ik heb het steeds weer nodig. om gereinigd te worden. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ouders, zoeken we voor onze kinderen de reinigende kracht van de geest. Zeggen we het onze kinderen, jongen, meisje, jij en ik, wij moeten gereinigd worden door de geest en door het bloed van de Heere Jezus. Is dat de gouden draad, ik zeg liever de rode draad, in onze opvoeding? En kijk, dan mogen we vanuit dit woord zeggen dat we niet alleen moeten en mogen wijzen op de noodzaak van de wedergeboorte, dat het zo dringend nodig is en dat we onze kinderen en onszelf moeten voorhouden geen rust te vinden in ons leven voordat we door genade weten mogen dat ons hart vernieuwd is en dat ons leven veranderd is. Maar we mogen ook zeggen, juist als we het verband van het woord van vanmorgen erbij betrekken, die noodzakelijke wedergeboorte, die is ook mogelijk. Want God heeft hier in dit schriftwoord laten zien dat hij nu juist zijn zoon gezonden heeft om die oude belofte te vervullen. Ik zal water op hen sprengen. Ik zal hen een nieuw hart geven. Ik zal hen mijn geest geven. Zijn er vanmorgen in de kerk mensen die zeggen, ja dominee, dat is het nou net. De noodzaak van de wedergeboorte. Van jongs af aan is het me op het hart gebonden. En ik ben er ook van overtuigd en misschien, ik hoop het, dat u er juist de laatste tijd zo mee loopt. Er moet wat veranderen, er moet een wonder gebeuren. Zo kan ik niet leven en zo kan ik niet sterven. Zo kan ik geen stap verder. Maar hoe moet ik wedergeboren worden? Want laten we wel zijn, gemeente, een prediking die alleen maar de noodzaak van de bekering en alleen maar de noodzaak van de wedergeboorte verkondigt, dat is maar een halve preek. Prediking moet ook zeggen wat die wedergeboorte is en hoe God ze wil bewerken. En dan mag juist die ene naam vanmorgen verkondigd worden, de naam van de Heere Jezus Christus, die hier verschijnt in dit hoofdstuk als de grote profeet en leermeester, die de belofte van God vervult en die als de grote zoon van de eeuwige ik zal, kan doen en het wil doen om niet. En als u dan tobt over de zonden die verkleefd zitten in uw eigen hart en waar u uit eigen kracht niet vanaf kunt komen, als u dan tobt met de weerbarstigheid en het verzet misschien in uw eigen hart, als u eronder gebukt gaat dat u zo vleeselijk bent, zoals de apostel schrijft in Romeinen 7, verkocht onder de zonde. Dan spreekt hier hij, de zoon van de hoge God, God uit God en licht uit licht. En hij zegt het, ik ben gekomen om dat alles om niet te schenken. Met alle noden en kwalen van onze ziel, met al onze innerlijke vragen en onze innerlijke strijd, worden we gewezen op deze ene, in wie God al die gaven die hij oudtestamentisch beloofd heeft, kan en wil schenken. O, wat een zegen als we dan als arme verloren zondaren in onszelf, die het leven en de zaligheid bij onszelf niet meer kunnen vinden, mogen bukken aan de voeten van deze koning en mogen smeken, mogen pleiten, Heere, schenk u me wat u zelf in uw woord toezegt. Wil u me reinigen door het water en door de geest? Wil u me een nieuw hart schenken? Heere, doe het niet om ons, want om ons kunt u het niet doen, maar wil u het doen om Jezus wil. om uw woord, daarom alleen. Door water en geest, dat kan de Heere doen. Dat wil de Heere doen. En hij doet het door zijn woord en door zijn geest, want we weten uit de schriften, denkt u maar aan het eerste hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Petrus, wedergeboren uit het onvergankelijke woord, dat de Heilige Geest bij die wedergeboorte gebruik wil maken, zich bedienen wil van het woord van de Heer. Dus die gaven wil hij schenken, kan hij schenken, door het woord. Kijk, en wat gebeurt er dan? Ja, dat moeten we ook nog even heel kort aanstippen. Wel, dan zegt de Heere Jezus Christus in deze geladen zin, dat door wedergeboorte mensen alleen het koninkrijk kunnen binnengaan. U moet dat goed lezen. Dat betekent, zoals al gezegd is, dat een mens, een Adamskind van nature, buiten dat koninkrijk staat. En dat hij in de weg van wedergeboorte en bekering binnen gaat. Binnen gebracht wordt. Het is heel belangrijk, gemeente, dat wij dat goed vasthouden. Er wordt soms zo over het koninkrijk van God gesproken. En dan worden er heel veel dingen gezegd die misschien op zich wel bijbels en waar zijn. Maar dat ingaan in het koninkrijk, dat binnengaan in het koninkrijk, dat wordt in veel kringen nogal eens onderbelicht of soms helemaal verzwegen. Wat ik bedoel, wel dat we een tijd gehad hebben en je krijgt het op het ogenblik weer, dat gezegd wordt, ja, jonge mensen en ouderen, die moeten ingeschakeld worden in de dienst van het koninkrijk. En we moeten tekenen van het koninkrijk oprichten hier op aarde. Dat is trouwens een uitdrukking die je nergens in de Bijbel vindt. Maar goed, laat de bedoeling daarvan dan heel bijbels en heel goed zijn. Maar als we niet ingegaan zijn in het koninkrijk, hoe zouden we activiteiten voor het koninkrijk kunnen verrichten? Hoe zouden we het koninkrijk van de Heere, zoals wel eens gezegd wordt, in die dienst van het koninkrijk kunnen staan om dat uit te breiden onder de bediening en de leiding van de geest? Dat is dus principieel. Zonder wedergeboorte kun je het koninkrijk van God niet eens zien. Laat staan binnengaan. En daarom is zo belangrijk dat we onszelf vanmorgen de vraag stellen, wij allemaal in deze dienst, die toch ook een dienst van voorbereiding voor het heilig avondmaal is. Zijn we binnengegaan? Want gemeente, daar weten we iets van. Als dat heeft plaatsgevonden. Vroeger zeiden we, dat gebeurt niet in een hoek. Of ik weet het kan heel verschillend gebeuren. De manier waarop de wedergeboorte en de bekering beleefd worden is voor de een meer plotseling, denk aan Paulus. En de ander beleeft het veel meer geleidelijk en misschien ook wel in veel meer strijd. Maar wanneer de wedergeboorte plaatsvindt, dan verandert er iets in ons leven. Ingaan in het koninkrijk, dat wil zeggen van buiten naar binnen. En buiten het koninkrijk wordt het leven beheerst door allerlei dingen die niets met het koninkrijk van God te maken hebben. Binnen het koninkrijk heerst de wet van het koninkrijk en de genade van het koninkrijk en de stijl van het koninkrijk. Kijk, en die overgang, die doorgang door de poorten van het koninkrijk, dat ingaan. Of het nu meer geleidelijk gebeurt, of de strijd zwaarder of minder zwaar was, of het meer door de liefde getrokken, of meer gebukt gaand onder een diep besef van Gods majesteit. Als het goed is, weten we er iets van. Wat weten we ervan? laat ik het vanmorgen maar simpel zeggen, van het wonder. Want dat is de kern van het onderwijs van de Heere Jezus in heel Johannes 3. In de woorden over de wedergeboorte, in die machtige kersttekst, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat hele onderwijs is onderwijs in het wonder van genade. Dat het niet vanzelfsprekend is. Dat het ook niet de offers zijn die ik breng of de tranen die ik pleng. Maar dat het enkel genade is, vrije genade is, geschonken genade is, uitgereikte genade is, zoekende genade is, gevende en vergevende genade is. En mag u daar iets van kennen in uw leven? Dat het voor u een wonder geworden is dat God u opzocht. Dat hij door zijn woord en door zijn geest u iets liet zien van wie u was en wie u bent en wie u blijft in uzelf voor God. Heb u mogen ontdekken, Heere, zo u mijn ongerechtigheden zou gadeslaan, wie zal bestaan? En als wij dan zo voelen dat je door je zonde, door God te bedroeven en te vertoornen, buiten staat. Als dan het evangelie van de zoekende zondaarsliefde. Het evangelie van gesloten deuren die opengaan, gepredikt wordt. Van een poort die geopend wordt in Christus bloed door de Heilige Geest. Waardoor arme zondaren mogen binnengaan. Als in die poort als het ware de zaligmaker zelf getekend en geschilderd wordt. Als met uitgebreide armen komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn. En ik zal u rust geven. Zoekt u reiniging voor uw ziel. Zoekt u verbreking van uw harde hart. Zoekt u de werking van mijn geest dwars tegen dat vleeselijke van de zonde in. Ze is bij mij te vinden. Ik wil ze schenken om niet. Als dat evangelie opengaat, gemeente, en de beloften van het evangelie gaan spreken en door de geest worden uitgedragen en worden toegepast, dan gaat het wonder trillen in je ziel. Heere, dat u mij opzocht, dat ik binnen mag gaan, dat de poorten open mogen gaan, dat de koperen grendels, zoals de psalmdichter het zegt in 107, verbroken mogen worden en de ijzeren deuren stuk gaan. U zegt misschien, ja, daar worstel ik nu net mee, dat die deuren zo gesloten zijn en ik zo gewezen word op mijn onmogelijkheden. Ach, mijn beste vriend, houd aan in het smeken en in het vragen, Heere. U hebt toch deuren gebroken toen u kwam hier op aarde. U bent het toch die geleden hebt en die gestorven zijt, zoon van David. Ontferm u mijner, opdat ik de open poorten en de geopende deuren in het evangelie mag zien en mag vinden. En mag binnengaan. En als u iets van dat wonder kennen mag, o, laat het een wonder mogen blijven. En steeds meer mogen worden. Want de wedergeboorte, de prediking daarvan althans, laat ons zien. Dat het nu God is. Die van boven, door zijn geest, uit onverdiende gunst het kan en het wil bewerken. Kijk, en daarom is er hoop voor zondaren en ook voor de kinderen, zelfs voor de kleine kinderen, zelfs voor de allerkleinste die net door de doop lid van de gemeente zijn geworden, in officiële zin althans. Want God heeft zijn zoon gegeven, die belofte krachtig vervult. Ik zal sprengen. Ik zal reinigen. Ik zal een nieuw hart geven. En dan zal de Heer het doen. Soeverein. Onverdiend. Wonderlijk. Tot in het duizendste geslacht hebben we gezongen. Want God kan van zijn woord en van het werk van zijn Zoon, Jezus Christus, niet meer af. Kijk, en dan zal eenmaal de schare van al degenen die door genade die weg naar het koninkrijk zochten en vonden en binnengingen, het zingen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank dat u ons in deze ogenblikken het zichtbare en het hoorbare evangelie schonk. Wil u het gebruiken en zegenen, Heren. We hebben het gehoord, al hebben we maar iets van deze diepe en rijke dingen kunnen zeggen. Dat u de mensen kent, ook ons kent en onze kinderen kent. En dat u weet wat in ons hart leeft en daarom die noodzaak van die hartvernieuwende, wederbarende genade ook zo laat verkondigen. Maar Heere, wil u het dan ook doen, naar uw eigen belofte? Want verdiend hebben we het niet en wij kunnen het zelf niet bewerken. Maar wil u het schenken? Ach, u hebt het toch beloofd dat u het aan zondaren doen kunt en doen wilt in dat machtige, genadige werk van uw lieve Zoon. Heren, ga zo met ons. Ga met deze jonge ouders en met de kinderen die gedoopt werden. Ga met ons allen. Zegen uw woord. Breng ons vanavond weer hier, wanneer we uit een ander gedeelte van ditzelfde hoofdstuk verder hopen te gaan over de dingen van het koninkrijk van u. En ook nog nadrukkelijker onszelf hopen te bezinnen op wat het nu is, wat ons doet delen in dat koninkrijk. En welke gronden er zijn, of niet zijn, om avondmaal te vieren. We bidden dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, vers 6. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.